Wessel, de minister loopt de zaal uit. Wat vond je van het gesprek?
Ja, ik vond het heel goed. Je hebt eigenlijk twee banen als je in de zorg werkt. Werken aan de zorg en werken in de zorg. En zin hebben om de ander te begrijpen, heb ik ook gehoord. En wat een talent heeft ze altijd gehad. En hoe is ze dat decennia lang kunnen inzetten voor de zorg in Nederland. Ja, fascinerend.
Geweldig leuk om te horen hoe ze al die kwaliteiten en, zoals jij zegt, talenten in haar hele loopbaan laat terugkomen.
Ja, mooi.
Welkom bij onze podcast over de zorg, waarin oplossingen centraal staan. Nu eens geen aandacht voor het probleem, maar voor de oplossing. Wij zijn Anna en Wessel en in deze podcast spreken wij mensen die op hun eigen manier de zorg laten werken.
Nou Wessel, daar zitten we weer. Een hele speciale aflevering op weer een hele speciale locatie. We zitten weer, net zoals vorig seizoen, op het ministerie van VWS met een minister. En dit keer is minister Connie Helder, minister van Langdurige Zorg en Sport, te gast. Van harte welkom.
Dank je wel.
En we zeiden het net al even vooraf. We beginnen altijd met een vast stramien, waarbij we even kijken naar de kleine oplossingen die we deze week bereikt hebben, voordat we het over de grotere zaken in de zorg, de grotere problemen en de grotere oplossingen gaan hebben. Ik ben wel benieuwd, Wessel. Wat heb jij deze week opgelost?
Ja, eigenlijk vanochtend nog. En ook nu komen de credits weer een beetje aan de mensen waar ik mee samenwerk elke dag. Dat zijn de mensen in het bedrijf. En we hebben een bedrijf dat de zorg laat werken. En dat kun je op heel veel verschillende manieren doen. En als we helemaal ergens een zorginstelling aan het helpen zijn, dan snapt zo'n zorginstelling vaak wel, waar moet ik KNS voor hebben? Maar als we ons verhaal willen delen op bijvoorbeeld LinkedIn of willen vertellen wat we doen, dan wordt dat wel eens warrig. Waar moet je nou precies dat bedrijf voor hebben? En daar lopen we met je op vast. Dat is een probleem. En nu hebben we een nieuw iemand aangenomen die dat probleem eigenlijk ook ziet in ons bedrijf. Dus we hebben haar de opdracht gegeven van ga nou met ons eigenlijk uit al die verhalen en die opdrachten die we doen in de zorg vaststellen waar kun je ons voor hebben. Nou, hartstikke leuk. Dus geen duur marketingbureau of allerlei toestanden, maar gewoon van iemand die met een nieuwe, frisse blik kijkt naar onze dienstverlening.
En die dus zelf al het probleem had geïdentificeerd eigenlijk.
Ze zag het zelf. Ze stelde allemaal vragen waar we geen goede antwoorden op hadden.
Dus, kijk, ja. Dat zijn de goeie.
Ja. Anna, wat heb jij deze week opgelost?
Ja, ik kom net uit mijn nachtdiensten, Wessel. En dat weet je misschien ook nog van jouw tijd als arts. Het zijn altijd een beetje brakke dagen als je eruit komt. En dan moet ik altijd weer nadenken, wat kan je nou doen waardoor je wel wakker blijft? Moet ook niet te veel concentratie kosten of te veel verantwoordelijkheid hebben. Dus een beetje een balans. En gisteren had ik eigenlijk een hele goede balans gevonden. Ik had een goede vriendin die ik al een tijdje niet had gezien, die binnenkort ook naar het buitenland gaat. Die kwam over de vloer. We hebben lekker de hele middag samen boodschappen gedaan, gekookt. Precies wat je nodig hebt om een beetje wakker te blijven en zo'n dag door te komen. Dus dat was een goede oplossing.
Ja. Ja. En vandaag ben je weer helemaal opgeladen voor dit gesprek, hè?
Fris en fruitig, ja, wat als goed. Altijd.
Mooi. Ja. Dan gaan we naar jou kijken. We hebben afgesproken dat we jij mogen zeggen en jou. Connie, wat heb jij deze week opgelost?
Ja, van de kleine dingen dan, hè? Want de grote meeslepende dingen die proberen we natuurlijk ook op te lossen. De kleine dingen, eigenlijk iets in de thuissituatie. Het is, ik ben natuurlijk nog minder thuis dan anders. En het is deze week heel warm en we hebben een tuin. En ik zag een beetje al mijn planten verpieteren. Dus nou, de buurjongen die had aangeboden het plantenwater te geven, maar dat ging met een gieter. En dat ging natuurlijk niet snel genoeg en niet groots genoeg. Dus ik ben maar even het internet opgekropen en ik heb wat tuinslangen besteld. Want soms moet je dingen wel wat groter aanpakken. En gezorgd dat die wat makkelijker en wat logischer, zeg maar, de planten goed water kan geven.
Kijk, blijft de tuin er mooi bij staan voor de momenten dat je misschien wel thuis bent en daarvan kan genieten.
Ja. Dat is ook leuk voor die buurjongen met twee van die enorme waterslangen. Ik zie het helemaal voor me. Ja. Hartstikke mooi.
Ja. Hij heeft het hartstikke leuk.
Ja.
Precies.
Ja. Hey, wij maken eigenlijk verhalen over mensen die problemen oplossen. En we gaan straks uitgebreid horen hoe jij dat doet. En wat is eigenlijk het grootste probleem dat je ziet nu als minister?
Ja, dat is natuurlijk toch als je naar de toekomst kijkt. Gewoon het feit dat we veel meer oudere mensen krijgen, veel meer mensen met dementie. En dat de mensen die daarvoor kunnen zorgen gewoon niet snel genoeg meegroeien. We hebben gewoon te weinig mensen die kunnen werken in de zorg. En dat is niet alleen in de zorgen, dat is eigenlijk in de hele maatschappij. Dus dat is echt het grootste probleem wat we hebben. Hoe kunnen we de zorg nou zo organiseren dat het ook nog leuk is om erin te werken, dat je het volhoudt, dat we werk hebben weggehaald, dat we minder patiënten hebben misschien ook wel, en dat die balans dus beter blijft dan wanneer we niets doen.
Ja. Nou, dank voor dit openingsantwoord. We gaan gedurende het gesprek ook wat horen over de oplossingen waarschijnlijk. Ja. We willen nu eigenlijk helemaal aan het begin beginnen in jouw leven. Kun je iets vertellen over waar je bent opgegroeid en hoe dat was?
Ja, gek genoeg of grappig genoeg is dat in Den Haag, waar ik nu weer ben teruggekeerd. Ik kom hier uit Den Haag, uit het Transvaalkwartier. En daar heb ik ook in de Schilderswijk, die een slechte naam heeft, op school gezeten. Maar daar denk ik met veel plezier aan terug. Ik heb een ontzettend leuke jeugd gehad. Mijn vader was timmerman, mijn moeder was huisvrouw. Maar hele ondernemende mensen. We hebben altijd ook heel veel vakanties naar het buitenland gehad. En gewoon eigenlijk een heel gelukkig gezin. Ja. Dus,
broers en zussen er ook bij?
Ja, ik heb een zus, die is 7 jaar ouder. Ik had een broer, die was 10 jaar ouder, die is helaas overleden. Maar gewoon een heel gelukkig gezin. En ik ben zelf inmiddels alweer een hele tijd getrouwd met een huisarts. En ik woon in 's-Hertogenbosch en ik heb 2 kinderen die inmiddels volwassen zijn en allebei studeren.
Dankjewel. En kun je iets vertellen over de overgang van de jeugd naar de eerste stappen op school, carrière. Kun je daar iets over vertellen hoe dat bij jou liep?
Ja, ik was altijd een kind wat met andere dingen bezig was dan de leraar of lerares. Dus al op de lagere school was ik altijd andere dingen aan het organiseren. Wij noemden dat nog de lagere school toen, hè. Want ik ben inmiddels 64. Altijd hele andere dingen aan het organiseren. Dus ik had een hele brede interesse, las zware boeken toen al. En dat heeft zich eigenlijk in de middelbare school ook voortgezet. En daarmee ben ik ook een gezellige stapelaar. Dus gewoon MAVO, HAVO, Atheneum. Omdat mijn ouders ook elke keer weer zeiden, als iemand zei, deze moet wel een klas overslaan of direct naar het VWO, zeiden mijn ouders, nee, alsjeblieft niet. Want ik had op de lagere school een klas overgeslagen. En betekende dat ik 11 was toen ik aan de middelbare school begon. En daar als een heel dromerig meisje stond tussen allemaal pubers. En die dacht dus iets van, nee, die heeft gewoon tijd nodig. Maar wat zij niet wisten was dat ik eigenlijk altijd met iets anders bezig was dan
die zware boeken aan het lezen.
De boekjes lezen, ja, die ik moest doen. Dat heeft me ook wel iets gebracht. Ik bijvoorbeeld op de middelbare school organiseerde ik de schoolbibliotheek. De Veronica Drive-In Show was toen heel bekend. De schoolvereniging. En ik heb daar natuurlijk ontzettend veel geleerd over hoe je mensen in beweging krijgt en hoe je organiseert. En ik ontdekte, ik wist het toen nog niet, maar dat ik heel erg warm word van het oplossen van problemen. Dat is wat ik leuk vind. Ja. Dus,
Wat goed, een echte probleemoplosser. En dat was dus eigenlijk al vrij snel gebeurde dat bij jou. Wat goed. En hoe is het toen verder gegaan naar MAVO, HAVO, VWO? Kun je daar iets over vertellen?
Ja, ik had op zich het plan om geneeskunde te studeren. Was uitgeloot, heb ik een jaartje scheikunde gedaan. Ontzettend leuk. Ik ben echt eigenlijk helemaal in de wieg gelegd voor beta. Maar wat ik heel erg miste is de zorg, mensen. En toen ik weer was uitgeloot, ben ik opleiding voor operatieassistent gaan doen in Den Haag. En de allereerste dag dat ik in het ziekenhuis was en mocht zorgen op een verpleegafdeling voor iemand die zou gaan overlijden. Dat wisten we. En alles daaromheen. Na die dag dacht ik ben precies op de goede plek terechtgekomen. Dit is waar ik voor ben. Ook de sfeer en de dynamiek van zo'n zorgorganisatie. Maar ook het feit dat het echt ergens over gaat. Je kan echt het verschil maken als je je werk goed doet. En tegelijkertijd ook de collegialiteit die je hebt in zo'n organisatie. Dus ik ben eerst operatieassistent geworden. En eigenlijk al tijdens mijn opleiding tekende zich al af dat ik dat leidinggeven en het management wel in de vingers had. En dus dat heb ik ook gedaan. Ben vrij snel doorgegroeid in de leidinggevende functie. En toen heb ik later nog een studie gedaan, omdat ik naast mijn werk, omdat ik mezelf ook wel verder wilde ontwikkelen. En eerst allerlei, zeg maar, meer bedrijfsopleidingen, docentenopleiding, dat soort dingen. Maar ik dacht, straks staat op mijn grafsteen, ze was heel erg goed in het slechten van ruzies tussen specialisten, bijvoorbeeld. Want dat gebeurde ook nog wel eens in het ziekenhuis. En dat is het dan niet. Dat is voor mij niet genoeg. Ik wil meer. Ik wil echt sturing geven aan hoe ik denk dat het moet, om gewoon de zorg beter te maken en te zorgen dat we goede kwaliteit leveren.
Ja, Ik ben nog wel benieuwd, voordat we naar het bestuurlijke pad gaan. Het pad als zorgverlener, dat in het begin een indrukwekkende casus meegemaakt en direct eigenlijk het gevoel van hier wil ik zijn, hier ben ik op mijn plek. Kun je daar nog wat meer over vertellen?
Ja, je bent meteen een soort hooked, hè? Zo'n Amerikaans, zeg maar. Wat mij toen opviel was, die meneer was heel gestrest. Dus ik kwam daar voor het eerst binnen met zo'n witte jurk aan. Die meneer was ontzettend gestrest. En waar was hij nou gestrest voor? Niet voor zijn aanstaande overlijden, maar voor de witte golf die langskwam. Jullie weten wel wat ik daarmee bedoel. Hè? Zo'n hele rij witte jassen.
De grote visite.
De grote visite, ja. Precies. En daar was hij dus. Hij was bezorgd over zijn presentatie tijdens de grote visite. En toen hij daarna weg was, en wat ik moest hem scheren, en dat is best ingewikkeld als je dat nog nooit gedaan hebt. En nog even met hem, want er was gelukkig tijd voor natuurlijk, even met hem gesproken daarover. En dat viel me zo op, dat de manier waarop we dat georganiseerd hadden zo voorbij ging aan het echte menselijke contact wat op dat moment eigenlijk echt nodig was. Dus het was meer, ik zou bijna zeggen, de show van de afdeling was meer belangrijker dan het contact met hem over wat heeft u nou nodig. Dus dat viel me direct op. En, het was niet zo dat ik op die dag, nou, Eureka, dat ga ik veranderen. Maar het was wel een van de dingen die binnenkwam.
Ja. En je had er net over, hè, dat je op de middelbare school echt de oplosser was. Heel veel projecten oppakte, dingen organiseerde. Hoe was dat in die rol als OK-assistent? Was die ruimte er ook? Of is dat anders als je binnen zo'n zorgorganisatie werkt?
Ja, die heb ik eigenlijk van nature ingenomen. Dus daar komt wel. Ja, het is wel belangrijk dat je niet alleen denkt, goh, volgens mij moeten we dit anders organiseren. Maar dat je het ook op een manier doet dat het ook open staat voor anderen om mee te doen. Dus ik zag heel veel. En nou, een van de dingen was, we deden natuurlijk heel veel operatieprocedures. En dan komen er nieuwe mensen, die moeten dat ook leren. En de manier waarop we dat hadden opgeschreven was eigenlijk, was niet goed. En ik ben direct begonnen om bijvoorbeeld dat soort protocollen over te schrijven en daar veel meer informatie in te stoppen. Om anderen weer te helpen om het uit te leggen. Dus anderen ook meteen weer leren wat je zelf weet. Het was ook, in alle eerlijkheid, hoorde ik ook van iemand in mijn derde jaar die zei, jij en je collega lijken wel de twee nieuwe hoofdzusters van de afdeling. En het was wel zo'n moment dat je eigenlijk niet leuk vindt om die kritiek natuurlijk te krijgen, waarvan ik dacht, oh ja, dat was wel een hele goede opmerking. Want je moet ook echt nadenken dat je dus niet jouw oplossing aan de man gaat brengen, maar dat je je probleem deelt.
Het is grappig, want je benoemt het als kritiek. Ik zou het opvatten als een compliment. Of was het, hè, de hoofdzuster is toch degene die de boel op orde houdt en een beetje de leiding geeft. Maar het was voor jou op dat moment geen compliment.
Nee, zo werd het overigens ook niet gebruikt.
Zo was het ook niet wel. Okay. Ja.
Maar nee, het was niet een compliment. Omdat als je niet oppast, word je een soort informele leider die ook de formele leiding verstoort. En dat is natuurlijk ook niet goed. Hè? Dus dat ik natuurlijk later ook in zorgorganisaties, en ook nu in mijn huidige rol, let ik er altijd heel erg op. Hè, dus als mensen een andere mening hebben, dat je die naar voren haalt. Maar in die end moet je wel met elkaar tot een conclusie komen. En het moet niet alleen maar verstorend zijn. Dat is niet goed.
Die chirurgie is natuurlijk ook van oudsher, maar nog steeds best wel een hiërarchisch specialisme. Dat lijkt me ook, als OK-assistent heb je toch ook te verhouden tot al die hiërarchische verhoudingen. Had je daar last van toen je in die positie met oplossingen kwam? Of is je daar handig tussendoor te manoeuvreren?
Ja, ik heb denk ik het vermogen wat ik toen nog niet wist. Hè. Ik deed dat allemaal heel natuurlijk om me tot allerlei mensen te verhouden. En ik ben ook niet zo snel onder de indruk van hiërarchie. Ik heb een natuurlijke neiging om dat ook, als dat wordt gedicteerd hoe het gaat, hier heb ik een soort natuurlijke neiging om het anders te doen, om me daaruit te ontworstelen. Maar dat wist ik toen nog niet heel bewust natuurlijk. En ik denk dat ik dat heel erg van huis heb meegekregen. Dus van mijn ouders, waar altijd een hele open sfeer was om echt overal over te praten. Mijn ouders waren heel naar buiten gaand, heel onderzoekend, wilden heel veel weten, lazen heel veel. Waren niet heel erg ontwikkeld qua onderwijs, maar hadden wel brede belangstelling voor de maatschappij. En dus ondanks dat ik een nakomer was in ons gezin, was het niet moeilijk om die plek in te nemen. En het feit dat ik ook in mijn jeugd en ook later, ik kwam bij gezinnen in de Schilderswijk waar de deur niet op slot kon. bij gezinnen waar geen brood op tafel was of geen tafel was om het brood op te leggen. En ik kwam ook bij gezinnen later in Wassenaar, waar gewoon een vette villa stond. En ik merkte in die jaren dat helemaal niks zegt eigenlijk. Het gaat heel erg over hoe ben jij als mens, heb je oog voor je omgeving. Durf je te zeggen wat je ziet? Durf je je mening op tafel te leggen? En dat heb ik eigenlijk altijd meegenomen. Ja.
Ik denk een hele waardevolle les om al zo vroeg in je carrière dat mee te kunnen nemen. Want je bent vrij snel daarna ben je het management ingestroomd, hè, geloof ik. En was je eerste managementfunctie ook bij het UMC Utrecht bij de chirurgie?
Nee, mijn eerste managementfunctie was in het Bronnevoort ziekenhuis, waar ik ook mijn opleiding had gedaan. En ik had eigenlijk vrij snel na mijn diplomering al een leidinggevende rol. Werd ook heel snel praktijkopleider. En toen was er ook een gelegenheid. Er was een hoofdverpleegkundige die ziek werd. Waardoor ik de gelegenheid kreeg om ook mede leiding te geven. En dat heb ik natuurlijk ook een soort van verdiend, in de zin dat ik me daar al voor profileerde. Maar ook de gelegenheid gekregen. Dus dat was heel mooi.
Was je daar ook mee bezig toen je OK-assistent was? Dat je de ambitie had om meer richting leidinggeven te gaan? Of is het iets wat je min of meer is overkomen? Hoe is dat gegaan toen?
Nee, totaal niet mee bezig. Maar het is een neiging die ik niet kan onderdrukken om me met dingen te bemoeien. En als er meer dan 3 mensen bij elkaar staan, ga ik ze uitleggen wat ik geleerd heb. Dus het is een soort natuurlijke neiging. En dat kwam goed van pas in die functie.
Nog even aanknopend op de vraag van Anna. Was er nooit een botte chirurg die je terug in je hok heeft proberen te stoppen?
Ja, tuurlijk. Ja. Meer dan.
Hoe ging je er daar dan mee om? Dat ben ik nog wel even.
Ja, de chirurgische vakken zijn natuurlijk heel erg macho vakken. En het helpt heel erg als je daar direct laat zien dat je daar niet van onder de indruk bent. Dat ze wel op je kunnen rekenen dat je de dingen goed doet. Dat je het ook maar wel weerwoord durft te geven. Maar niet om het weerwoord te geven, maar gewoon het naar de inhoud trekken. En pas later eigenlijk waren er een paar momenten. Ik weet dat nog wel, dat ik politicologie een deeltijd studeerde. Dan vertel je wel eens over wat je naast je werk doet. En toen was er een keer één specialist die zei, belachelijk. Want ja, je bent de operatieassistent en waar heb je al die kennis voor nodig? En wat ga je er allemaal mee doen? En nu denk ik wel eens terug dat ik denk, nou dit, zeg maar. Ik heb de studie overigens nooit afgerond, want ik had het te druk. Ook weer toen te druk met andere dingen. Maar ik heb er wel heel veel aan gehad. Ik heb het wel bijna afgerond. Ja.
Ik vraag me af, toen jij zo begon als operatieassistent, toen was het helemaal spot on. Dat was de plek waar je wilde zijn. En langzaam ging je naar het besturen. Dat zijn we nu eigenlijk aan het bespreken. En dan moest je ook eigenlijk misschien wel afscheid nemen van die andere rol. Hoe was dat?
Ja, dat is grappig dat je dat vraagt. Toen ik, want ik ben inderdaad lang manager geweest, ook in het UMC Utrecht. En dat zijn best hele grote divisies. Dat is ook weer een nieuwe rol als je in zo'n type organisatie terechtkomt. En toen kwam de discussie met mijn toenmalige raad van bestuur van wil je niet ergens bestuurder worden? En dan krijg je ook een soort van instructie mee. Ja, bestuurder, dan ben je een heel andere soort. En dan ga je andere dingen doen. En dan hou je vooral heel erg je handen op je rug. Want de organisatie moet doen en dat moet van naar voren komen. En toen dacht ik, ja, is dat zo? Want ook als manager van een grote divisie moet je af en toe gewoon helemaal even de diepte in naar het proces waar het om gaat. En even kijken, komt aan zoals ik het bedoel, of zijn er andere behoeftes? En heel af en toe moet je ook mee de diepte in om gewoon de paaltjes even wat verder te verzetten.
En betekent dat ook weer het meedraaien als OK-assistent of verpleegkundige? Of?
Nou, dat hoeft niet per se. Tuurlijk doe je dat, hè, dat je af en toe zijn dienst meedraait. Dat je, wat ik ook altijd belangrijk vond, was om met een arts mee te lopen of een verpleegkundige, om even vanuit hun ogen te kijken wat zij beleven. En ook aan te sluiten bij waarom ze iedere dag om 7 uur in dat ziekenhuis komen. Want voor je het weet, zit je in een soort van verhouding met elkaar. Dat je alleen maar denkt, nou, die dokter is overal tegen. En dan ga je op een bepaalde manier naar die arts kijken. Maar als je weer even aansluit van waar zit die passie van die persoon, wat vindt hij belangrijk, dan merk je dat je veel meer met elkaar gemeen hebt. Dus ik ga niet meewerken om het meewerken, maar meer om het goede gesprek te kunnen voeren. En weer even te proeven waar het over gaat. En dat doe ik nu ook, hè. maken. Ik ga nu ook bij mensen thuis bijvoorbeeld, als ze klagen dat die minister Helder er helemaal niks van begrijpt, dan stap ik erop af en dan ga ik vragen, ja, hoezo dan? En daar leer ik weer van, waar het, om even weer terug te gaan in waar gaat het nou eigenlijk over?
Ja, het helpt je een betere bestuurder te zijn en je hebt dus echt de zin om de ander te begrijpen.
Dat, ik denk, als bestuurder heb je ook de taak om naar buiten te kijken en te kijken wat de maatschappij van jou en je organisatie verwacht. De organisatie zelf heeft natuurlijk de neiging om gewoon te blijven wat het is. Hè? Gewoon alles bij het oude te houden. En als bestuurder heb je echt wel de taak en de verantwoordelijkheid om te kijken, ja, maar wat moeten we nou doen? En als dat bij wijze van spreken leidt tot een andere organisatie of geen organisatie, dan moet je volgens mij bereid zijn om dat te doen. En dat kun je niet doen door alleen maar te volgen wat er naar je toe komt. En dus moet je af en toe ook de organisatie in om dat aan de man te brengen.
De optie van de organisatie bestaat niet meer. Die kan dus ook op tafel liggen, hoor ik je zeggen.
Ja, zeker. Ik bedoel, je probeert eigenlijk van je organisatie ook een netwerk te maken, dat je zo denkt. Ik herinner me nog het moment toen ik bestuurder was in de ouderenzorg in 2018. Toen hadden we echt een hele heftige griepgolf. En ik hoorde dat de bestuurder van het ziekenhuis op zoek was naar spoedbedden. Er waren geen spoedbedden meer in de hele regio. Niet voor oude mensen, maar zeker ook niet voor jonge mensen. En dat is een moment waarop je naar voren stapt en dus over de schaduw, zoals we dat tegenwoordig noemen, van je organisatie heen zegt. Maar dat betekent dat we een paar uitgangspunten nu opzij moeten zetten en het gewoon moeten gaan regelen. Nou, dat leverde me een hele discussie op met de specialist ouderengeneeskunde, of dat wel de opnames waren die bij ons moesten liggen. En of dat wel de patiënten waren. En zeker de manier van opnemen op die dag waar dat moet. Maar toen heb ik ook gezegd, ja, dat moet. Want we vormen samen die keten. En dat betekent dat we dus echt anders moeten gaan denken. En dat zijn wel de momenten dat je soms als bestuurder moet zeggen, we zetten toch de paaltjes even anders neer in het speelveld.
Is dat de gedachte die er ook, want je had het nu over een griepgolf, hè, in 2018. Maar later tijdens de COVID-periode hebben jullie toen ook dat regionaal overleg niet acute zorg opgelegd. Was dat vanuit dezelfde gedachte van we willen over organisaties heen stappen?
Ja, we zagen direct natuurlijk de aandacht naar de ziekenhuiszorg. Terwijl ja, de meeste mensen ontvangen zorg buiten het ziekenhuis. En zeker de oudere mensen konden ook, ja, die toeloop naar het ziekenhuis was zo groot dat we daar iets mee moesten. En we hadden tal van vragen over hoe moet dat in dagbesteding, hoe moet dat met de ouderen thuis. En we hebben toen binnen een dag bedacht, dat gaat niet in dat regionaal overleg acute zorg werken. Dat gaat ook over 3 veiligheidsregio's heen. Dat was meteen een heel groot overleg. Met heel veel geluid. Toen hebben we gezegd, dan gaan we daarnaast, niet om het in de weg te zitten, maar om het aan te vullen, in goed overleg, overigens met de burgemeesters en de veiligheidsregio, overleg niet acute zorg opzetten. En dat heeft ons veel gebracht in Brabant.
Wat heeft jullie gebracht?
Je gaat handelen in zo'n crisis. Dus het eerste wat we gedaan hebben was de informatie die er was relevant maken voor de niet-acute zorg. En dan heb ik het over zorg voor mensen met een beperking, voor, ook voor zorg voor daklozen en thuislozen thuis, of hoe heet het, in de regio. Maar ook voor de verpleeghuizen natuurlijk. En voor de thuiszorg. En we zijn eerst informatie gaan geven. Dus ik heb bijvoorbeeld gewoon letterlijk zelf een informatiebulletin zitten tikken. Want de informatie die we al wisten, om direct informatie te gaan verspreiden.
Waar moet ik dan aan denken? Want dat is voor mij nog wat abstract. Kun je zo
ja, dat,
dat
was
geven?
Bijvoorbeeld, niemand wist natuurlijk iets over het virus. En er waren wel wat, de eerste richtlijnen kwamen van het OMT en het RIVM. Maar je kunt natuurlijk zeggen van ja, hou afstand. Dat kwam overigens iets later, die afstand houden. Maar wat betekent dat dan in een dagbesteding voor mensen met een beperking? Om dat toepasbaar te maken. Maar gewoon In het begin was het echt alleen maar plat, de informatie, maar dan gericht op die groep om die te verspreiden. Maar we begonnen ook direct natuurlijk besluiten te nemen, hè, van de besluiten die uit het OMT kwamen. Hoe kunnen we die dan vervolgens omvormen naar deze zeer brede sector? Maar ook in actie komen. Moeten we extra capaciteit gaan openzetten? Hoe doen we dat dan? Een van de dingen die we daar... We waren als een van de eerste aan de beurt in Brabant natuurlijk. Wat we gezegd hebben is... Je kunt natuurlijk denken aan het openen van een hotel of een heel groot sportcomplex, allemaal bedden neerzetten. Maar ik bracht de ervaring uit het Calamiteitenhospitaal in Utrecht mee, waarbij je kijkt of je de ketens die je al hebt opschaalt. Nou, dat heeft onder andere geleid dat wij onze geriatrische revalidatieafdeling in het Brave ziekenhuis zijn gaan omvormen naar in feite een longafdeling. Een goed overleg met de longartsen. Onze specialist oudergeneeskunde en verpleegkundigen daar stage laten lopen. En dat is allemaal binnen een hele korte tijd gelukt. En zo konden we de opnamecapaciteit voor mensen met COVID... konden we in één keer vergroten. En dat niet alleen daar, in dat deel van de regio... maar eigenlijk meteen ook over de 3 veiligheidsregio... in heel Brabant organiseren.
Ja. Je ontsteeg eigenlijk je eigen organisatie, waarbij je natuurlijk daar allerlei maatregelen kan nemen. Maar je nam het op een veel groter podium eigenlijk voor de hele regio
Klopt.
Op. Ja.
Ja, ja. Dus dat het verbinden van wat doe je in je eigen organisatie, wat doe je in je eigen regio. Maar vooral, ja, het belangrijkste pijnpunt voor ons was in het begin natuurlijk gewoon de aanvoer van de voldoende materialen. En we zijn in het begin, toen het nog niet landelijk geregeld was, ook gaan herverdelen. Gewoon letterlijk gaan herverdelen. De voorraden die er in de regio waren. Om te zorgen dat die ging naar de plek waar het het meeste nodig was.
En dan vooral die beschermingsmiddelen, denk ik. Hè?
Of gaat over andere... beschermingsmiddelen.
Ja. Want hoe was dat in die periode? Het lijkt me best pittig als je in die ouderenzorg zit, die op dat moment toch wat minder aandacht krijgt dan de acute zorg in de media, maar ook, hè, qua middelen. En vervolgens ben je bestuurder van, hè, van zo'n groep of van zo'n instelling. Hoe leg je dat nou aan je medewerkers uit? Dat zij misschien geen of minder beschermingsmiddelen krijgen. En hou je iedereen toch gericht op dat doel, namelijk die goede zorg verlenen?
Nou, we hebben keihard gewerkt met dat RONAS om te zorgen dat volgens het toen geldende protocol, als er maar zicht was op een besmetting, dat dan die middelen werden gedragen, om te zorgen dat ze daar waren waar ze heel hard nodig waren. En om te zorgen dat er bevoorrading kwam, ook samen met Actis, met de brancheorganisatie waar ik ook bestuurder was, hebben we keihard gewerkt om te zorgen dat dat kwam. En we hadden natuurlijk in Oost-Brabant met name, was daar een enorme toename van de besmettingen. De kant waar mijn eigen organisatie zat, viel dat gelukkig nog mee in het begin. Dus zo konden we ook in Brabant gelukkig de eerste weken herverdelen. Ja. En daarnaast hebben we natuurlijk ons meteen heel hard gemaakt, ook hier landelijk bij VWS, om te zorgen dat er voldoende aandacht was voor dat type zorg en dat die verdeelsleutel werd aangepast.
Dus dan heb je eigenlijk zowel naar buiten toe, omdat je uitstraalt, hè? Je hebt met z'n allen toch een grotere stem, als naar binnen uit, omdat je kan herverdelen binnen de organisatie. Sta je gewoon veel sterker zo met z'n allen.
Ja, we hebben letterlijk vanzelf nog inkopen met elkaar. We hebben de eerste avond een appgroep gevormd. Er zaten 85 bestuurders in. Ik kan, als iemand uit een appgroep nog start, kan ik je dat niet aanraden. Maar daarin ging al heel veel informatie rond. En daar dan pakte ook iemand op, ik ga inkopen, ook prima. Zo hebben we nog wat inkopen kunnen doen in het begin. Maar daar is ook het idee ontstaan om het centraal te regelen, dat we die bevoorrading hadden de eerste weken, totdat het werd overgenomen natuurlijk. En ik had heel erg de taak om daar het woord over te voeren, uit te leggen, dat RONAS te organiseren met 3 anderen. En vooral ook die landelijke contacten. Dus ik belde meerdere malen per dag hier met het departement. Met de minister ook. En ook met Actis, met de brancheorganisatie. En verder stond ik rustig 20 journalisten per dag ook te woord. Het was echt mega. Ja.
En nu ben je zelf minister. Op een gegeven moment heb je het besluit genomen om dan over te stappen van een bestuursfunctie naar een politieke functie. Kan je iets vertellen over die overgang? Is dat ook iets wat je overkomt? Rol je daarin of was daar een soort van aanloop naartoe?
Ja, dat is wel een goede vraag. Het was niet gepland, laat ik dat meteen zeggen. Maar als je hard genoeg meepraat, dan moet je soms ook gaan uitvoeren wat je zelf roept. Dus dat was hier denk ik ook het geval. Het was natuurlijk wel zo dat ik me al langer bezig hield op nationaal niveau, waar ik dacht dat het naartoe moest gaan. Dus zo ben ik ook in de bestuursfunctie van Actis heel bewust gegaan. En vanuit mijn eigen organisatie, Tante Louise, waren we heel erg bezig met innovatie en met technologie toepassen in de zorg. Dus ik ben ook samen met mijn collega toen, Jan-Kees van Wijnen, hebben we samen bedacht anders werken in de zorg. Om in de ouderenzorg ook op een andere manier te gaan werken met behulp van technologie. Dus dat was een beetje de aanloop. En ik had al eerder ook contacten in de politiek uiteraard. Maar ook wel laten vallen dat ik wel geïnteresseerd zou zijn in misschien een keer Eerste Kamerlid worden. Of gewoon die neiging weer om je ermee te bemoeien, ook in de politiek. Daar kwam wel de laatste jaren iets bij. Als ik zie hoe het ook gaat in de politiek, waar we over praten, hoe het klimaat is ook, had ik ook daar weer die natuurlijke neiging om te denken, ja, dit moet gewoon anders. De manier waarop we verharden, ook als het gaat om de verhoudingen, hoe gepolariseerd Nederland ook raakt. Dit is wel de wereld waar mijn kinderen volwassen in mogen zijn. En ik gun ze een even leuk leven als ik heb gehad, met alle mogelijkheden. En als we zo gepolariseerd zijn, als je soms van de Verenigde Staten ziet, dan maak ik me echt zorgen over ons land. En ik dacht, ik wil op welke rol dan ook, ik wil daarin gaan meepraten. Ik vind dat nodig.
Ja, hartstikke mooi. Je zag weer een probleem waar je jezelf als oplosser eigenlijk ook wel naar voren durft te duwen. Heel knap. Heb je nog getwijfeld? Want je kwam uit die best wel drukke COVID-periode. Ik heb je ook een paar keer het woord keihard werken horen zeggen. Ik kan me dat ook goed voorstellen. Dan is die COVID luwt wat. Vervolgens heb je het weer wat comfortabeler, stel ik me voor. En dan komt die volgende uitdaging, wat echt wel weer een level up is, zo stel ik me voor. Zie je dat zo?
Nou, ik dacht, ook bij COVID, het was echt heel druk, hè? Dus ik weet dat ik na een paar weken naar buiten kwam, een rondje ging lopen door de stad en gewoon gechoqueerd was wat ik zag. Alles dicht. De plaatselijke drogisterij was afgeplakt alsof het een viruslab was, zeg maar, waar je mocht lopen. En dat had ik dus niet gezien. Dat zegt iets over dat ik nog niet naar buiten was geweest. Tegelijkertijd had ik een vriendin, collega van vroeger aan de telefoon. En die zei, joh, zeur niet zo, je vindt het hartstikke leuk. Ja, niet dat ik de COVID leuk vond, maar het feit dat ik iets kon toevoegen. Dat ik maximaal uitgedaagd werd om te doen wat ik moest doen. Dat heb je hier natuurlijk ook weer. Dus op het moment dat de vraag kwam, tuurlijk denk je even na. Je neemt even een adempauze, want het betekent echt heel veel voor je gezin ook. Voor jezelf ook. Het is echt nog harder werken dan ooit. Ik zeg, ik heb altijd heel hard gewerkt, maar dit is echt meer.
Het is nog echt een stapje omhoog. Dus
ja, het gaat niet uit. Het gaat 24/7 door. En je moet ook echt even wennen. Dus de eerste week als minister zei ik dezelfde dingen als bestuurder. Als ik als bestuurder zei, stond iedereen te juichen op de banken dat het zo innovatief was. En als minister vond heel Nederland dat ik iets afnam van ze. Dus dat is een hele andere reactie, daar moet je even aan wennen. En dat vond ik ook best wel inspannend in het begin. Maar er zat weer die drang om dingen te doen. En ik hoop dat ik dat eerlijk gezegd nog vele jaren doe. Ik kan me geen leven voorstellen dat ik niet denk, hey, hier is iets op te lossen of hier moet iets anders. Ik geniet daarvan. Ik vind het leuk. Ik vind het fijn. Ik kan enorm genieten. In deze zaal zaten we een aantal maanden geleden bij elkaar met collega's van Economische Zaken. Een heleboel mensen uit het zorgveld die met innovatie bezig zijn, om met elkaar te kijken, hoe moet dat nou? Hoe zorgen we nou dat die innovaties sneller gaan? Die technologie er komt, die we nodig hebben. Ja, daar kom ik met 1000% energie uit.
Want die digitalisering en innovatie, dat had je in je tijd bij Tante Louise volgens mij was ook echt al een speerpunt, hè? Dat hoor ik nu terugkomen. Het zijn nog een beetje vrij algemene termen, maar kan je misschien wat voorbeelden noemen waarvan jij denkt, nou, daar kan echt digitalisering een enorme oplossing zijn, bijvoorbeeld in de ouderenzorg of in de langdurige zorg?
Ja, als ik kijk naar de afgelopen periode, overigens was het wel mijn, zeg maar, ik kan twee dingen. Eén is, als iedereen huilend de organisatie uitloopt, dan kom ik naar binnen. En dat vind ik leuk en dan kan ik rust geven en dan kan ik dingen op gaan lossen. En, dus dat heb ik ook altijd heel veel gedaan. En het tweede is van hoe organiseer je innovatie? Hoe zorg je dat je daarin verder komt en dat de dingen echt gebeuren? Nou, één voorbeeld bij Tante Louise, daar was ik al mee in aanraking gekomen toen ik bestuurder in de eerste lijn was in Eindhoven. Dat was een vloer waar Arjan Robben onder andere de voetballer op trainde voor zo'n voetafzet. Zo'n vloer die zo fijnmazig meet, dat we die hebben omgebouwd naar de zorg. En toen ik eenmaal bij Tante Louise was, heb ik weer met die mensen contact gezocht. En die hebben we omgebouwd om te kunnen voorspellen dat de neiging om te vallen groter wordt, real-time. En dus als mensen daar overheen lopen, dan krijg je een signaal. Het valrisico is meer dan daarvoor. Nou, niet om die vloer aan te prijzen, want er zijn meerdere oplossingen hiervoor. Maar dat heeft gemaakt dat je dus anders gaat kijken naar het valrisico, bijvoorbeeld in een verpleeghuis. De tweede ontwikkeling die bij Tante Louise al gaande was, was meekijken met de heup-airbag. Hoe kan je nou een airbag uit de auto zo maken dat als je valt, dat je wel valt, maar dat niet je heup breekt? En dat gaat natuurlijk ook gepaard met groeipijnen, want de eerste keren dat die dingen uitgingen, bleven mensen in een stoel vastzitten. Als ze dan vielen op de vloer, dan hadden ze last van hun nek omdat die te hoog opblies. Of het stiksel knapte bijvoorbeeld. Dus, maar gaandeweg met Tante Louise is dat product er verder gekomen en ook andere zorgaanbieders. Maar dat heeft er samen wel voor gezorgd dat wij alleen al die heup-airbag heeft 50% heupfracturen gescheeld in de meetperiode bij ons waar we het over hadden. En met die combinatie slimme vloer zaten we zelfs op de 70-80%. En dat maakt heel veel uren werken uit. Ja, als je hem even terugvertaalt maatschappelijk. Als je eens denkt aan de OK-tijd die je nodig hebt, vervoer, ellende. En ook nog eens een keer, veel mensen overlijden na zo'n episode.
Het zegt dus vaak niet alleen de val, maar ook daarna een longontsteking of doorlichtplekken of dat soort dingen waar mensen...
Ja. Dus als je het hebt over toepassing van technologie, dan zoek ik altijd naar waar kan je aan de bron het proces verbeteren. En een andere toepassing is, we hadden bij Tante Louise wat we noemden een heel therapeutisch klimaat. Hoe ga je met mensen met dementie om? En ondanks dat ze al alleen maar, je wordt alleen maar opgenomen als je een vergaand stadium van dementie hebt. En zelfs die mensen hebben nog lerend vermogen. Als je ze vrijheid geeft, als je met foutloos leren, ze weer dingen aanleert en ze kunnen naar buiten, dan gebeurt er iets met de eigenwaarde van die mensen. En dan zijn ze cognitief veel beter, als ze in beweging zijn. Maar je kan niet iedereen in het verpleeghuis opnemen. En je zou eerder willen beginnen met dat toepassen. Nou, toen hebben we ook een app ontworpen met een bedrijf samen. Waarbij je het eigenlijk inbouwt in een smartphone en een horloge, zodat mensen nutjes krijgen, gestimuleerd worden om naar buiten te gaan. Niet elke dag hetzelfde rondje. Maar gewoon in beweging blijven en eruit durven gaan. Nou, dat soort toepassingen heb ik het over.
Ja, dankjewel. En we openden met de vraag, wat is het grootste probleem in de zorg? En toen gaf u eigenlijk aan dat het de mismatch is tussen zorgvraag en de hoeveelheid mensen die die zorgvraag kunnen invullen eigenlijk. Is technologie volgens u ook de oplossing?
Nou, niet de, maar één van. Dus ik denk innovatie zonder stekker noem ik het altijd. Gewoon het werk anders organiseren, slimmer organiseren. Dat is een oplossing. Een andere oplossing is natuurlijk toch ook de mensen zelf. Hè? Een andere verwachting over wat de zorg allemaal kan leveren. We hebben zoveel inzicht als het gaat om preventie van ziekte, lifestyle en dergelijke dingen inbouwen. Dus ik denk harder gaan op preventie gaat ons helpen, dus minder patiënten. Zorgen dat mensen ook zelf dingen gaan organiseren in plaats van dat ze op de overheid wachten en op de zorgsector. Dat gaat ook heel veel helpen. En daarnaast het werk anders organiseren. Dus kijken of je werk weg kunt halen. En daar hoort ook bij dat je een deel van het werk gaat overnemen. Sociale robots, ook zo'n voorbeeld hè, van technologie in de ouderenzorg. Klinkt allemaal heel koud en eng. Maar het gaat erom dat de mantelzorger niet de hele dag hetzelfde hoeft te herhalen tegen iemand. Wat hij af en toe ook even vrij heeft, omdat het gesprek op een andere manier gaat met een robot.
We haalden net even een meeting aan in deze zaal, aan deze tafel, waarbij ook economische zaken betrokken is geweest. En ging dat over het ISA?
Onder andere, dat ging over de vraag die Ernst Kuipers en ik natuurlijk ook beide onszelf stellen. Gaan we snel genoeg met innovatie en technologie om ook die mismatch tegen te gaan, terwijl je ook ruimte wil hebben en houden voor nieuwe ontwikkelingen? Want nieuwe behandelmethodieken maken ook heel veel uit. En dat heeft zeker met het Integraal Zorgakkoord te maken. Dat is natuurlijk voor het eerst in Nederland dat we echt integraal om de tafel zitten met alle partijen. En tegen elkaar gezegd hebben, ook wij als VWS, we moeten het echt anders doen. En dat wordt hartstikke oncomfortabel, maar het kan niet anders.
Ja. En kunt u nou eens uitleggen aan die 1,6 miljoen zorgmedewerkers wat dat Integraal Zorgakkoord is? En wat we op de werkvloer daar de komende jaren van gaan merken of wat we daarmee moeten?
Ja, dat betekent dat we echt heel kritisch moeten kijken wat past nou in dat, wat is nou zorg en wat is geen zorg. Hè? Dus daar hebben we het concept passende zorg voor. Dat is natuurlijk eigenlijk een vervolg van de juiste zorg op de juiste plaats ook. Hè? De juiste zorg. We kijken.
Vind je het wel moeilijke begrippen altijd?
Hoor. Ja, lastige. Ja. Nou ja, gewoon kijken welke zorg is nou effectief.
Ja.
En wat is minder effectief? En sommige dingen zijn misschien ook gewoon lariekoek. Hè? Dus gewoon echt kijken wat is nou effectieve zorg. En vooral daar de capaciteit die we hebben voor gebruiken. Dat is er eentje. Het tweede is, als we niet zorgen dat bijvoorbeeld in de GGZ de wachtlijsten minder worden, dan blijft de huisarts overlopen worden met problematiek. Het betekent dus ook iets van dingen doen voor elkaar. Hè, dus we hebben dat van de week ook genoemd, meer wij en minder ik, letterlijk. Als organisaties, als sectoren, ook als mensen thuis. We moeten meer samen zo gaan wonen en leven dat je dingen voor elkaar doet in plaats van dat er iemand van de thuiszorg komt. Maar we moeten ook als organisaties oog hebben voor elkaars problemen en samen zorgen dat we meer maken dan de som der delen.
En met dat akkoord hebben jullie dat afgesproken, eigenlijk als het ware de richting vastgesteld en ook vastgesteld dat daar geld voor ter beschikking komt, toch?
Ja.
Want die verandering kost geld.
Ja, die verandering kost geld. Kijk, want de personeel is één heel groot probleem. Maar als je kijkt naar de ontwikkeling van de kosten van de zorg, is dat natuurlijk ook een probleem. Dat neemt gewoon nog enorm toe naar de toekomst. We hebben ook gezegd als kabinet, dat moet wat afbuigen. Want dat is anders. Neemt dat ook een te groot deel van de rijksbegroting in. En iedereen die dit hoort, die denkt, ja, je kan niet genoeg geld gaan naar de zorg. Dat vind ik natuurlijk ook altijd. Maar als je kijkt vanuit de verantwoordelijkheid die wij ook inmiddels als minister dragen, moeten we ook daar oog voor hebben. Het kan niet zijn dat je veel meer zorgpremie moet gaan betalen, want dan ligt de rest van de economie plat. Hè? Dat kan niet gewoon. Dus ook daar oog voor. En we hebben dus met elkaar afgesproken, nou, daar is geld voor, want die transformatie die is echt best ingewikkeld. Dus we moeten ook zorgen, dat is ruim 2,5 miljard is daarvoor beschikbaar, om te zorgen dat we er goede transformatieplannen voor kunnen indienen. En dat we iedereen, niet alleen medewerkers, maar ook zorgorganisaties helpen om die bocht te maken.
Ja.
Dat is belangrijk.
Mooi.
Een hoop geld, dat is mooi. Ik zit even te denken, we gaan richting een afronding, want we kunnen nog heel lang praten over beleid en de toekomst van de zorg. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd of u nog iets wil meegeven aan de mensen die luisteren. Dat zijn de zorgverleners veelal, of mensen die geïnteresseerd zijn in zorg. Wat kun je nou meegeven over een leven lang oplossen in de zorg? Wat kan je leren?
Ja, wat ik ontzettend belangrijk vindt, is dat je meedoet. En dat bedoel ik, dat is niet heel plat bedoeld, maar doe mee. Je hebt eigenlijk twee banen in de zorg. Je leert het vak en je moet direct ook oog hebben van, en hoe kan ik het veranderen en verbeteren? Want als ik nadenk, ik ga een paar decennia al mee. Hoe we toen werkten, hoe we nu werken, dan is heel veel anders. En tegelijkertijd ook heel veel niet. Want je moet het anders gaan organiseren om die andere waarden heel erg overeind te houden, dat het gaat om echt hele persoonsgerichte zorg. Dat gaat om maatwerk leveren. En daar moet je voor soms ook gewoon gestandardiseerd werken, want dat is gewoon gestolde ervaring. Je leert ook om het onderscheid te maken wanneer je dat doet en wanneer je het verschil maakt. En dan hou je de ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, voor persoonlijke aandacht. Als we alleen maar doorgaan zoals we het nu doen, dan word je overlopen door steeds meer werk. En dan is er nog minder tijd en energie over.
Ja, Je hebt eigenlijk twee banen, zegt hij. Werken in de zorg en werken aan de zorg.
Ja, en doe mee. En dat, zo nodig ik hier de ambtenaren bij VBS ook uit. Hè. Als je denkt dat we het anders moeten doen, doe mee. En neem gewoon je plek in. En laat je ook niet imponeren door die hiërarchie. Dat is heel sterk in de zorg. En zeker in de ziekenhuizen laat je daardoor niet imponeren. Maar als je denkt dat je iets toe te voegen hebt, doe dat gewoon. Ga het gewoon doen.
Nou, dat lijkt me een mooie afsluiting. Dank u wel.
In deze podcast was minister Connie Helder te gast. Haar carrière wordt gekenmerkt door een sterke drang om dingen op te lossen. Deze eigenschap, gecombineerd met een aanleg voor leiderschap en een natuurlijke neiging zich overal mee te bemoeien, bracht haar uiteindelijk op haar huidige positie van minister voor langdurige zorg en sport. Heb je met plezier geluisterd naar dit interview? Deel de aflevering dan in je netwerk en abonneer je op De Zorg Laten Werken om geen enkele aflevering te missen.